Wij vinden in het Nieuwe Testament ook rechtstreekse uitspraken waarbij hoedanigheden van Jehovah worden toegeschreven aan de Heer Jezus Christus. Het zal u niet verbazen dat we die in belangrijke mate juist tegenkomen in het Johannesevangelie, waar immers over de Heer gesproken wordt als degene die een hemelse positie zou hebben en inmiddels had op het moment van schrijven uiteraard. En we vinden daar ook de legendarische uitspraken over: ik ben de deur, ik ben de goede herder, ik ben de opstanding en het leven, ik ben enzovoorts. Een hele rij, maar ook gewoon de uitspraak: ik ben. Ik neem u daarvoor even mee naar, eerst naar Johannes Evangelie hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8, waar gesproken wordt over de Heer Jezus Christus als het licht der wereld, het licht en het leven van het nieuwe verbond enzovoorts, en met betrekking uiteraard in bijzonder tot de opstanding uit de dood, waarin de Heer zegt in vers 23... Gij lieden zijt van beneden, want de mens is nou eenmaal uit de aarde, een aards. Maar de Heer zegt van zichzelf: ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik ben, en zo staat het er echt, indien gij niet gelooft dat ik ben, de vertalers hebben nog het woordje die ingevuld, zo van dat ik die ben, maar er verandert er niks mee, want dan weet je nog niet waar het over gaat. Laat het woordje maar weg en je weet waar het over gaat. Hè? Indien gij niet gelooft dat ik ben, gij zult in uw zonden sterven. Men zou de Heer Jezus moeten kennen als God. Dat wil zeggen, als het afschijnsel van Gods heerlijkheid, als het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en zo verder. Als het beeld Gods dus, zoals het elders in Colossense en in 2 Korinthe 4 dan heet. Men zou geloven dat hij is, de onvergankelijke. En het wordt herhaald inderdaad in het laatste gedeelte van het hoofdstuk, waar de discussie op een hoogtepunt gekomen is, waarbij de Heer niet alleen zegt: gij zijt van beneden, maar zelfs zei hij: gij zijt van uw vader, of uit de vader, de duivel. Maar dan in vers 58, de beroemde woorden, Jezus zei tot hen: voorwaar, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Grammaticaal kan je dat nooit zo zeggen, maar niettemin zei hij het zo. Eer Abraham was, ben ik. Hij is immers de eerste en de laatste, de eeuwige schepper van hemel en aarde enzovoorts. En is de ik ben. Het enige probleem dat aan dit soort versen en uitspraken in de evangelie vastzit, is dat wij, als het goed is, ons realiseren dat hij dat op dat moment niet was. Dat wil zeggen, hij was het wellicht, hangt er vanaf waar het over gaat, daarvoor bedoel ik, en hij zou het zijn in zijn opstanding. Maar hij was bezig natuurlijk die twee met elkaar te verbinden, van oude naar Nieuwe Testament enzovoorts. En in dat verband worden deze uitdrukkingen dan ook gebruikt. Kijk, kunnen we lang en kort over praten als de Heer zegt: eer Abraham was, ben ik, zeggen we dat kan niet, want enige tientallen jaren daarvoor was hij geboren. Uitgebreid beschreven. Weliswaar niet in het Johannesevangelie dan, maar dan toch in Matthäus en Lucas, en daar gaat het maar om. Dus als dat een tegenargument is, worden we het nooit eens. Maar waar het over gaat, is inderdaad dat deze zoon des mensen op enige wijze uit de hemel afkomstig was. En dat gezegd wordt dat God dan wel, het beeld Gods, zijn heerlijkheid aflegde en mens werd, en zo verder. Om daarna in zijn opstanding met eer en heerlijkheid alsnog gekroond te worden. Waarbij hij ontving de heerlijkheid die hij had eer de wereld was, met de woorden uit Johannes 17. En daar slaan deze woorden ook op. In elk geval, wij zouden deze woorden dan ook lezen in de wetenschap, dat ze misschien niet gesproken, maar dan toch in elk geval geschreven zijn na de opstanding van Christus. En daar gaat het maar om. Zie, datzelfde geldt voor Johannes 3 als daar staat... de zoon des mensen die in de hemel is. Op dat tijdstip waarover deze dingen spreken in Johannes 3... was dat uiteraard niet het geval. Maar het punt is ook dat we zouden moeten zien... dat het daarop niet de woorden van de Heer Jezus zelf zijn... al lijkt het wellicht zo... maar het zijn de commentaren van Johannes... die de dingen schreef na de opstanding van Christus. En dat licht klopt er precies. Goed. Maar ik sla even terug naar Johannes hoofdstuk 4... Johannes 4, vers 26, en dat soort uitspraken hebben we er veel meer overigens. In het gesprek van de Heer met de Samaritaanse vrouw. En de vrouw zegt, ik weet dat de Messias komt, vers 25. Die genaamd wordt Christus, want dat is de Griekse vertaling van het woord, de gezalfde. En wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Onder verwijzing naar de oudtestamentische profetie over de profeet als Mozes. Die zou namelijk alle dingen verkondigen. De Samaritanen wisten dat al te goed. Ze zegt, ik weet dat de Messias komt. Die zal ons alle dingen verkondigen. In de zin van, die zal ons ook die dingen verkondigen die nu nog verborgen zijn. Die in oudtestamentische tijd nog verborgen zijn. Hij zou in heel de waarheid leiden. Is dat eigenlijk. Maar vooruit. Maar het antwoord van de Heer Jezus is, vers 26, Jezus zei tot haar, ik ben die met u spreek. Ik ben het, mag ook. Maar het blijft gewoon ik ben. En als u mij vraagt een verwijzing, tamelijk ondubbelzinnig, naar de positie van de Heer Jezus. Als Messias immers, is hij Jehovah en is hij de ik ben. En de ik zal zijn die ik zijn zal. Woorden van die strekking vinden we ook in Johannes 9. Waar de waar we in vers 9 zo'n uitdrukking vinden. Die is wat ingewikkelder omdat die gaat over de blindgeborene zelf. Maar er staat ook zo'n uitdrukking. Er staat dat men zich afvroeg, was deze die man die blind was en die bedelde? En sommigen zeiden, hij is het. En anderen zeiden, hij is hem gelijk. En hij zei, ik ben. Die uitdrukking is dat. Hier toegepast op de blindgeborene. Maar de achtergrond daarvan is een heel aardige. De achtergrond daarvan is namelijk dat deze blindgeborene... zo letterlijk mogelijk een beeld is van de 10 stammen van Israël. En als genezen... genezen zijnde is hij een beeld van de gemeente die daaruit voortkomt. En de aardigheid is dat de gemeente inderdaad deel heeft aan de hoedanigheden, aan het leven. Kortom, aan elke geestelijke zegening van Christus. Met de woorden uit Efeze 1 in de hemel. En daarmee wordt de term dus inderdaad zelfs van toepassing gebracht. Indirect, dat wil zeggen via de typologie, op de gemeente als zodanig die nou eenmaal het leven van Christus heeft. En op die grond dus inderdaad ook onvergankelijk is, onverderfelijk en onafhankelijk bovendien. Het enige waarvan de gemeente afhankelijk is, is van de Heer zelf die immers het hoofd is van dat lichaam. Maar leven en positie die wij ontvangen hebben is niet onderhevig aan de tijd of omstandigheden of iets dergelijks. Immers onze positie komt voort uit de beloften die in Christus ja en amen zijn. Op grond van dat hij Jehovah is uiteraard. Daarna sla ik om naar Johannes 18 vers 5. Waar men Jezus zou gevangen nemen. En hij vroeg aan zijn tegenstanders, wien zoekt gij? Ik vind het altijd een leuke. Hij vroeg wat zijn rest is. Wie moet je hebben? Wie zoekt gij? En zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. En Jezus zeide tot hen, ik ben. Het blijft er even een dubbele bodem. Ik ben. En wat erachter steekt is natuurlijk, men zou hem wellicht doden. Maar u weet, en ik weet, de Heer Jezus wist, hoe moeilijk het ook was. Dat doet er niks aan af, maar hij wist hoe het af zou lopen. Later zei hij tegen Pilatus, gij zelf geen macht over mij hebben, indien het u van boven niet gegeven was. enzovoorts. Hij was niet afhankelijk van die mensen, hij was afhankelijk van God als zodanig. En daar gaat het maar om. En hij zelf zou uitdrukking geven aan het wezen Gods in zijn opstanding. En hij wist waarheen hij onderweg was. En vooruitgrijpend daarop zegt hij, ik ben. Toch? Dat is toch een mooie? Nou goed. En dan vers 8 nog een keer. Vers 8. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En zo verder. En dat er echt veel meer achter steekt dan alleen de oppervlakkige betekenis van de woorden, blijkt uit de toelichting. Staat bij opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En zo verder. Dat wil zeggen, er is hier wel degelijk sprake van vervulling van oud-testamentische uitspraken. En ook de woorden die de Heer Jezus kiest hier, die van ik ben of eventueel ik ben het, die hebben die achtergrond uiteraard. We vinden deze uitdrukkingen meer, maar ik neem nou de tijd niet om ze verder na te zoeken. Het was alleen maar ter illustratie. We vinden ze ook in Matthäus en Marcus en Lucas. Precies op gelijke wijze. Die sterke uitspraak van ik ben. Gewoonlijk dan vertaald met ik ben het. Maar waar ik in het bijzonder nog op wil wijzen, is dat de hoedanigheden van Jehovah wel degelijk in het Nieuwe Testament rechtstreeks op de Heer Jezus Christus van toepassing gebracht worden. Ik begin dan bij de uitspraak in 2 Timotheus 6, waar de apostel Paulus spreekt over God, de Godheid, zo u wilt, als u mij die abstractie toestaat. 2 Timotheus 6, zeg ik het nou verkeerd? Nee. 2 Timotheus 6, zeg ik het nou goed? Nee, maar ik ga naar 2 Timotheus 6. Hè? Bestaat dat niet? Oh, wacht even, dat is mijn oude fout. Ja, nou, ik begrijp u. Dat is goed. Daar komt dat bovenaan die bladzijde in mijn Bijbel staat 2 Timotheus. Heb je dat ook? Heb je ook zo'n Bijbel? Zo'n jongbloed? Ja. Want op die bladzijde begint 2 Timotheus, maar het is uiteraard nog 1 Timotheus 6, vanaf vers 14, waar gesproken wordt over tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Welke, vers 15, de Heer Jezus Christus, vers 15, welke op zijn tijd vertonen zal, hij zal iets tonen, demonstreren, openbaren, manifesteren, hoe het maar heten mag, welke op zijn tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere. De discussie is vervolgens of je daar moet lezen de naam Jehovah of het woord Adonai. Want er staat natuurlijk in het Grieks Kyrios, Heer. Maar als u het mij vraagt, ik vul zonder aarzelen Jehovah in. Maar hij zal te zijner tijd vertonen de zalige en alleenmachtige, de alleenmachtige Jehovah, Heere. U weet wel, Jehovah is de naam van die God waar buiten er geen is, hebben wij gelezen. De alleenmachtige Heere, de koning der koningen. En dat is Jehovah, lazen wij er straks al in het Oude Testament. De Heere der Heren. Die alleen onsterfelijkheid heeft. Begrijp je me goed? U en ik, wij als gelovigen, als wedergeboren mensen, hebben ook onsterfelijkheid ontvangen. Want we hebben eeuwig leven. Maar dat hier staat, die alleen onsterfelijkheid heeft, dat betekent uiteraard dat hij onsterfelijkheid heeft in zichzelf, is de gedachte. Hij krijgt het niet ergens anders vandaan, vandaar het woord alleen. Allen, één. Dat wil zeggen, als je alles bij elkaar optelt, heb je er nog maar één. Dat is het woord alleen. En hij in zichzelf heeft onsterfelijkheid. Ik kom er straks even op terug. Die alleen, in zichzelf dus, onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Dat wil zeggen, wij kunnen onze lampjes niet zo ver laten schijnen dat ze reiken tot God. Dat wil zeggen, in ons licht kan God niet waargenomen worden. En dat staat er ook achter. Dus, namelijk, de welke geen mens gezien heeft nog zien kan. En dan gaat het over de Godheid als zodanig. Maar die onsterfelijke, ontoegankelijke, die God die onzienlijk is, die onzienlijke God, zal te gelegener tijd vertoond worden, vers 15, door, vers 14, onze Heere Jezus Christus. Hij is namelijk, onze Heere Jezus Christus, is namelijk de vertoning van de Godheid. Hij is die Adam naar Gods beeld en gelijkenis Genesis hoofdstuk 1. Hij is het beeld Gods uit 2 Korinthe 4 vers 4. Hij is de uitdrukking van Gods zelfstandigheid uit Hebreeën 1 vers 3 en zo verder. En als deze onzienlijke God, deze onsterfelijke God, deze onkenbare God getoond wordt, dan wordt gezien de gedaante van onze Heere Jezus Christus. En dat is uiteraard op zijn vroegst in zijn wederkomst. En daar gaat het hier over. De verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke op zijn tijd vertonen zal, want dat is zijn tijd uiteraard, hè? De tijd van zijn, de openbaring van zijn heerlijkheid en zo verder. En wat betreft die alleen onsterfelijkheid heeft, zou ik u moeten voorhouden nog Johannes hoofdstuk 5, waar dit gezegd wordt, ditzelfde gezegd wordt, in één adem, niet alleen over de Godheid als zodanig, in christelijk jargon aangeduid als de Vader, nee, dat is ook Bijbels, maar goed, maar ook wordt gezegd van de Zoon, in Johannes 5, vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alleen dus. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat wil zeggen, de hoedanigheden van de Zoon zijn afkomstig van de Vader, maar het is toch niet zo moeilijk te begrijpen dat dat de uitdrukking van het wezen God zijn hoedanigheden ontleent aan het wezen Gods. Aan Gods zelfstandigheid, dus weer met de woorden uit Hebreeën 1 vers 3. Hij is het afschijnsel van God die in zichzelf licht is. En daarmee de uitdrukking van het wezen Gods. Dat wil zeggen, alle goddelijke kenmerken, alle goddelijke attributen, ook kenmerken en attributen zijn van wat we kennen als de Zoon. En dus van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het leven in zichzelf. Vereenvoudigde variant is dat we gewoon zeggen, in hem woont de Godheid. Dus die uit Colossense. In Christus woont al, dat wil zeggen heel, de volheid der Godheid lichamelijk. Ik weet wel dat er een uitspraak is tegelijkertijd over de gemeente, maar daar wilde ik nou niet op ingaan. Het gaat maar om het idee dat hij de veruiterlijking is van de Godheid en dat in hem dus als het ware de Godheid is. Maar die kun je dan niet vinden of zoeken of waarnemen of zo. Integendeel, al wat waargenomen kan worden, is de buitenkant. Die heet de Heere Jezus Christus en die heeft het leven in zichzelf. En daarom kon hij ook zeggen, ik ben het leven. Hij kon ook zeggen dat hij het leven zou ontvangen, dat is ook zo. Maar niettemin zei hij, ik ben het leven. En meer in bijzonder, ik ben het opstandingsleven. Maar daarover hebben we nog het een en ander aan uitspraken. Want dan citeer ik eerst even uit Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1, waar staat dat van God het een en ander toch gekend kan worden. Kennelijk is, heet zoiets. Het kan gekend worden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want Gods onzienlijke dingen, dat wil zeggen alle eigenschappen, hoedanigheden, attributen of hoe het maar heten mag, van God, wellicht kun je het zelfs bezittingen noemen, zijn onzienlijk. Niettemin worden ze uit de schepselen, uit de zichtbare wereld, verstaan en zelfs doorzien. Met andere woorden, er zijn dingen die gezien kunnen worden. En als wij leren er doorheen te kijken, zodat we doorzicht of gewoon inzicht hebben, dan herkennen wij daarin hoedanigheden van de Godheid. Want het verhaal is natuurlijk voor ons primair dat God zich uitdrukt in de persoon van onze Heiland. Het neemt niet weg dat God zich net zo goed uitdrukt, of net zo goed, misschien iets minder goed, maar dat God zich eveneens dan uitdrukt in de schepping, in de wereld als zodanig. En daarover spreken deze verzen. Want zoals Christus de veruiterlijking is van het wezen Gods, zo is de schepping, de wereld als zodanig, feitelijk ook veruiterlijking van het wezen Gods. Voor degene die dan concludeert dat er het een en ander aan mis is, ik kan u zeggen, dat is ook inderdaad zo, maar daar wordt voor gezorgd. Nou ja, ik bedoel gewoon, er mankeert het een en ander aan die wereld. Maar dat is ook inderdaad in de eerste plaats Gods probleem. Maar het is niet echt een probleem natuurlijk. Dat is het probleem dat God oplost. Het is niet ons probleem, het is zijn probleem, zo bedoelde ik het te zeggen. En hij lost het op. Ik citeer bij voorkeur altijd mijn vader die glashard zei in gewone evangelisatie samenkomsten. Zonde is een probleem, maar het zondeprobleem is in de eerste plaats Gods probleem en hij heeft het opgelost. En daarna is het voor ons geen probleem meer. Het is zo. Nou goed. Want de zonde woont nou eenmaal in die wereld die geacht wordt de uitdrukking te zijn van het wezen van de schepper. De Bijbel noemt het zijn kleed. Een prachtige beeldspraak natuurlijk. En dat kleed is verontreinigd, besmet, bezoedeld, heet zoiets bij gelegenheid. En God zorgt voor een nieuw kleed, dan wel God zorgt ervoor dat het kleed gereinigd wordt. Althans vervangen wordt door een gereinigd kleed, of hoe het maar heten mag bij gelegenheid. Het resultaat is altijd hetzelfde. Zie? Maar de gedachte is dat de Godheid als zodanig niet gekend kan worden. Maar niettemin, hij drukt zich uit in de schepping. Dus als men er goed doorheen kijkt, dan kan men het een en ander van God weten. Maar beter nog, God drukt zich uit in de persoon van de Heere Jezus Christus. En het gaat erom dat we hem zouden kennen. En dus de kracht van zijn, van het leven dat hij heeft in zichzelf. Kortom, de kracht van zijn opstanding. Met de woorden uit Filippenzen dan, hè? Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping de wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, zowel zijn eeuwige kracht als zijn goddelijkheid. Hè? Beide, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. De grootheid van die kracht, de onvergankelijkheid van die kracht. Achter die wereld van vergankelijke dingen steekt een kracht die onvergankelijk is. Daar gaat het om. Dat is de conclusie die men uit de schepping of uit de natuur zou trekken, is hier het idee. Maar hij heet dus onzienlijk, daar gaat het maar om, zijn onzienlijke dingen. Het komt overeen met de onzienlijke God. Of de God die een ontoegankelijk licht bewoont. En daarna in vers 23, zij hebben, de mens, de ongelovige mens, zij hebben de heerlijkheid des onverderfelijke God. Daar heb je de onverderfelijke God. En dus de ik ben. Ze hebben de onverderfelijke God, dat is een heerlijkheid, vervangen door of veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, van gevogelte, van viervoetige en kruipende gedierte en zo verder. Maar het gaat er maar om dat men de onverderfelijke God vervangen heeft door dingen die verderfelijk zijn. Dat wil zeggen dingen die voorbij gaan, waar een datum op staat, heet zoiets tegenwoordig. Hè? Maar op God staat geen datum. Dat is mooi. Precies. De onverderfelijke God. Maar dat is de uitleg feitelijk van zijn naam. Jehovah. Ik ben en eventueel ik zal zijn die ik zijn zal. In dat verband heb ik er nog wel een paar meer voor u. De Bijbel spreekt ook op andere plaatsen over de onverderfelijke God. De onverderfelijke onzienlijke God. In 1 Timotheus 1 is dat. 1 Timotheus 1 vers 17. De onverderfelijke onzienlijke God. Maar ik noem nog een veel mooiere in dit verband. Dat is die van Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën 11, waar staat in vers 27... over Mozes, die aan de Heer vroeg, met wie heb ik gesproken? Over Mozes staat dan, Hebreeën 11, vers 27, door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Begrijp je me goed? Hier wordt iets beschreven nog voor de openbaring van de Heer, de verschijning van de Heer in de brandende braambos, waarover wij daar straks of vanmorgen lazen. Het gaat hier nog over 40 jaar daarvoor. De gelegenheid waarbij Mozes moest vluchten uit Egypte, om zo te zeggen. Maar hoewel we in Exodus wellicht de indruk krijgen dat hij bang was en daarom op de vlucht ging, staat hier, door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast aan, nou ja, aan onzienlijke dingen. Daar rekende hij op. Als ziende de onzienlijke. Later zag hij de onzienlijke, inderdaad, in de verschijning van de, op Horeb, zal ik maar zeggen. En daar wordt gevraagd, wie is u? En daar krijgt hij de naam Jehovah te horen. De Heer, uitbeelding van het wezen Gods. Maar het punt is gewoon dat niet dat Mozes, maar ook vele anderen ons hier in dit hoofdstuk ten voorbeeld gesteld worden, die hun vertrouwen stelden in oud-testamentische tijd op Jehovah, de onvergankelijke, de onveranderlijke, waar men altijd van op aan kan en uit wiens beloften, uit wiens woord men zou leven. Degene dus aan wie men zich zou onderwerpen, want dat is het enige wat je in relatie tot God kunt doen. De eeuwige, de onvergankelijke, de onverderfelijke, de onafhankelijke, de in zichzelf bestaande, zit niks anders op dan ons aan hem te onderwerpen. En daar gaat deze brief uiteraard ook over. Ik kom er nog op terug, maar eerst nog een paar andere dingen. In Colossense, hoofdstuk 1, lezen wij een uitspraak over de Heer Jezus in vers 17, nou eerst in vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Het zal duidelijk zijn dat een verwijzing is naar de schepper, maar het is hier inderdaad de Heer Jezus Christus, kan niet missen. De Zoon namelijk, van wie gezegd wordt in vers 15 dat hij het beeld is van de onzienlijke God. Nou, het beeld van de onzienlijke God in het Oude Testament heet Jehovah en hij is onveranderlijk, dus hij heet nu nog Jehovah. En als die hier van Christus gezegd wordt, is hij dus Jehovah, dat kan niet missen. Buiten hem is immers niemand, dus naast Jehovah niet plaats, zei ik vanmiddag al, voor iemand anders onder de naam Jezus of zo. Tenzij hij dezelfde is. En dat is natuurlijk het geval. Maar dan staat er, door hem zijn alle dingen geschapen, vers 16, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Geloof wel dat er wat is, zegt men dan. Hè? Overheden, machten, tronen, heerschappijen. De kans is altijd het grootst dat als er wat is, dat je dan terechtkomt bij deze figuren. Hm? En meestal bij het personeel van de duivel dus. Maar Christus heeft een positie daarboven. En daarna staat er aan het eind van het vers, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Daar heb je trouwens ook de eerste en de laatste. Komt ook overeen met Romeinen, maar daar wilde ik eigenlijk ook nog naartoe, Romeinen 11. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is hetzelfde als die was en die is en die komen zal. Hetzelfde als verleden, heden en toekomst. Het spreekt over de oorzaak der dingen, de bestemming der dingen, maar ook alles wat er tussendoor ligt, uiteraard. Hè? En er staat hier ook, want er staat hier, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En dan vers 17, en hij is voor alle dingen, in de zin van hoger dan alle dingen, hoger in rangorde, of voor in rangorde, leg ik deze keer niet uit, maar dat is wat het woord betekent. Hij is boven alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen, hij houdt, er komt dat lied voorbij, hè? Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Hij doet de dingen, hij zorgt dat de dingen bijeen blijven en dat de kosmos inderdaad kosmos blijft als geheel. Hij is niet alleen maar degene die in het begin alles gemaakt heeft en daarna losgelaten. Hij is ook niet degene die in het begin alles gemaakt heeft, daarna losgelaten. In de toekomst pakt hij het weer op. Hij is degene die in het begin de dingen gemaakt heeft en ze in stand houdt, nu ook. Daarom, misschien is dat de echte reden waarom ik altijd zo laconiek doe over al die onheilstijdingen, weet u wel, over dat de wereld langzaam opbrandt. En 30 jaar geleden was de olie op, weet u nog. En nu, nou ja, goed. Vraag het maar eens aan Bush hoe dat zit met de brandstof. Maar toch? Al die onzin, of de wereld vergaat, of straks gaat er een atoombom af per ongeluk, omdat iemand met het verkeerde knopje heeft zitten spelen. Of is er al dat soort verhalen zijn in de loop der tijd steeds voorbijgekomen. En nou hebben ze het over een gat in de ozonlaag, die je sowieso niet zien kunt. Dus waar maakt men zich zorgen over? Ik zit er niet mee. En over het rijzen van de zeespiegel, mijn ervaring is, het gaat op en neer. Toch? Oh nee, op en delen voor de Groningers onder u. Ja, gaat op en neer enzovoort. Over de komst van de nieuwe ijstijd werden wij over gewaarschuwd in het verleden. Het zal allemaal fout lopen en nu vertellen ze ons, nee, de aarde warmt op en zo. Praktje wordt het. Ik maak me helemaal geen zorgen over, wat een onzin allemaal. Mijn Bijbel leert dat God de dingen in stand houdt. En als je zegt, ja, maar er kunnen ernstige dingen gebeuren, zeg je, ja, daar heb je al die verhalen niet voor nodig om te weten dat er ernstige dingen kunnen gebeuren. Want you'll never get out of this world alive. Als er iets gevaarlijk is, is het leven. Daarom doen velen het ook niet, denk ik wel eens. Maar goed, voor een andere keer dan maar bewaren. Nee, hij is boven alle dingen, dat is het idee. Hij staat daar boven en hij houdt ze in stand. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij werkt een plan uit met betrekking tot de schepping, die per slot ook uitbeelding is van het wezen Gods. En God zorgt daarvoor. Zie? We lazen dat trouwens eerder al, hetzelfde in Hebreeën 1 vers 3 hoor. Want er staat, hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Dat is precies hetzelfde. Hij is het woord en hij is de uitwerkende kracht Gods en hij draagt alle dingen. Zie? Inclusief onze zonden overigens. En dus het zondeprobleem. Hij regelt dat. Zie? En daarna staat er, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Want in die hoedanigheid is hij inderdaad aan ons en dus aan de gemeente gegeven. En is hij in alles en ook in de gemeente de eerste. Zo'n God hebben wij. Zo'n hoofd hebben wij. Dat is heel wat meer dan alleen de man van Nazareth. Begrijp me goed, hij is de man van Nazareth. Daar heb ik al problemen genoeg over gehad, omdat ik dat steeds vertel. En nu vertel ik het van de andere kant, hè, voor de gelegenheid. Hij is die onvergankelijke God met wie niet te spotten valt. Zie je? Degene aan wie God al het oordeel overgegeven heeft. Enzovoorts. In dat verband, zei ik al, wilde ik ook nog even meenemen naar Romeinen hoofdstuk 11. Dat doe ik dan ook maar even. Nu meteen. Romeinen hoofdstuk 11. U weet toch dat in Christus, Colossense, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat Christus, 1 Korinthe, ons geworden is, wijsheid van God. Wel nu, in Romeinen 11 lezen wij in vers 33, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, want God bewoont een ontoegankelijk licht en wij kunnen daar ons licht niet op of in laten schijnen. Zie? Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen, want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven, opdat het hem wedervergolden zou worden? De gedachte is hier dat God inderdaad in zichzelf bestaat en volstrekt onafhankelijk is. Hij heeft er niemand bij nodig. Hij werkt ook niet iets uit wat van een ander komt. Het is niet een kwestie van democratie of samenspraak of wat er maar wezen mag. Het is een God die in zichzelf zijn plan maakt en dat uitvoert in al zijn wijsheid. En het zal ook duidelijk zijn dat deze onnaspeurlijke, deze onderzoekelijke wijsheid en kennis God tot uitdrukking komt in het werk Gods en dus in de persoon die dat werk uitvoert. In hem die de openbaring is van het wezen Gods en dus in Jehovah. Maar het is uiteraard Christus, waarvan dan prompt staat in vers 36, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dus iets uitgebreidere uitspraak dan die we juist lazen in Colossense, maar die in Colossense was toch een duidelijke uitspraak expliciet over de Heer Jezus Christus. En daar gaat het om, deze uitspraak natuurlijk ook. Al gaat het dan over God, dan wel Gods wijsheid, Gods kennis, Gods raad of hoe het maar heten mag. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En dus hij is de enige die heerlijkheid toekomt. Hij is de enige God die gediend zal worden. En men zal dus geen andere goden dienen nevens Jehovah, omdat nevens hem geen andere God is. Zo simpel is dat. Zie. En om dan maar meteen wat verder vooruit te hobbelen. Wat het schriftgedeelte zegt, is overigens niet dat men God niet kan kennen. Wel dat God ondoorzoekelijk is en onnaspeurlijk is. En dat vind ik persoonlijk niet zo erg. Want dat betekent dat op voorhand ons een heleboel zinloos werk bespaard wordt. Ik bedoel dit, waarom zouden wij God zoeken? Waarom zouden wij filosoferen, redeneren, waarnemen en zo proberen te komen tot kennis van God? Zoiets heet theologie trouwens, hoor, overigens. Officieel, kijk op me na, in die woordenboek staat er gewoon in. Men probeert te komen tot het kennen van God. Mijn Bijbel zegt dat dat onmogelijk is. En mijn Bijbel zegt bovendien dat die Bijbel het woord van God is, zodat daarmee het probleem in één klap is opgelost. Punt 1, het zegt dat het niet kan. Punt 2, de Bijbel zegt dat het het woord van God is. En dus wordt meteen gezegd dat God zich openbaart. Wij hoeven hem niet te zoeken, hij maakt zich bekend. Dat is het idee. Wij hoeven hem niet na te speuren, we hoeven niet over God te filosoferen. Integendeel, wij zouden het veel eenvoudiger doen, wij zouden naar God luisteren. En als we dit vers lezen, deze vers in Romeinen 11... dan hebben we dat als goed is al 11 hoofdstukken lang gedaan, zeg ik altijd. Deze versen staan niet aan het begin van God, is onkenbaar, onderzoekelijk, onnaspeurlijk. Dus punt, einde van het verhaal, zoek het maar uit. Nee, er worden eerst 11 hoofdstukken lang voor goddelijke waarheid geopenbaard, aan ons bekendgemaakt, zelfs uiteengezet en gedemonstreerd. En aan het eind ervan wordt vastgesteld dat wij die dingen nooit zelf hadden kunnen bedenken. Of uitvinden, of nazoeken, of wat dan ook. Doch God heeft het ons geopenbaard. Dat is het idee. God maakt zich bekend. Nou ja, aan een ieder die naar zijn naam vraagt. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden en tot kennis der waarheid komen, om twee versen dan eens in elkaar te schuiven. Dat is wat God wil. En waar de mens inderdaad zoekt en uit de schepping besluit, gewoon uit het waarneming, het algemeen besluit, dat moet toch ergens iemand zijn die wij God noemen, met een goed Nederlands woord. En als men op het moment dat men vraagt, wie is hij? Een variant op, wat is zijn naam? Op het moment dat wij vragen, wie is hij? Maakt hij zich aan ons bekend? Zo werkt zoiets. En dat is in ieder geval wat de Bijbel leert. Ik kan het nog anders zeggen, dat is wat de Bijbel ook is. Ik ga altijd heel kort door de bocht. Ik zeg altijd, er zijn een heleboel boeken, er zijn die bekende vragen op internet over de Bijbel, en er zijn er nog meer boeken die bij de Bijbel horen, zoals de Dode Zeerollen, wat een onzin. En er zijn er nog meer van die godsdienstige boeken die je ernaast moet leggen, de Vedda's en de het is allemaal, IJsland is met koud. De Vedda's, maar goed, zou ik maar zeggen, de Koran en nog zo wat van die dingen. Dan zeg ik altijd, nee, er is nergens voor nodig, er is maar één boek wat in zichzelf zegt dat het het woord van God is. Dat daarmee meteen heel de rest buiten beschouwing gelaten kan worden. Je denkt toch niet dat God een anonieme brievenschrijver is? Huh? Die zijn helemaal niet te vertrouwen, neem dat van mij aan. Anonieme brieven? Vergeet het maar rustig. Nee, God wil wel weten wie hij is. En daarom maakt hij zich bekend. Dat mag je verwachten. Dat is ook wat hij gedaan heeft. Dan zoeken we de wereld af naar een boek of zoiets dat hij geschreven is. We hebben maar één boek, dus dat is gauw klaar. Het is trouwens dik genoeg, dus je kunt er toch je leven mee vullen. Maar dit soort problematiek bestaat helemaal niet. Je hebt de Bijbel of je hebt helemaal niks. Zie? Dus openbaring van Gods wegen, sterker nog, de officiële term, traditioneel is. De Bijbel is de zelfopenbaring van God. Daarnaast heb je nog de schepping, die zelfopenbaring is van God. Maar op een veel lager niveau, uiteraard. En op een ander, een hoger niveau, Christus, dan wel Jehovah, is de zelfopenbaring van God. En dus vinden we in de schepping dit woord van God dat ons spreekt over Christus, die het beeld Gods is. En daar gaat het allemaal om, want dat staat al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Dat is eigenlijk de inhoudsopgave, maar vooruit. Laat ons mens maken dan ons beeld en onze gelijkenis. Jehovah, dus. Nou goed. Wat ik daar aan toe moet voegen, weet ik niet, maar een paar dingen dan. In de eerste plaats natuurlijk die hoge, die almachtige, die onkenbare God is degene die tot ons spreekt. Wij kennen allemaal de uitdrukking, ja, ik denk, zal ik het nou opzoeken of niet, dus maar ik doe het onderweg maar even dan, hè. Jesaja 55 is het, meen ik. Daar staan die uitspraken die we allemaal kennen. De uitspraak namelijk over: mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt Jehovah. Want gelijk, vers 9 inmiddels van Jesaja 55, want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw liedergedachten. En op grond van deze verse slaat men gewoonlijk de Bijbel dicht. Of men gebruikt ze als excuus om hem dicht te houden. Ik heb maar één Bijbeltekst, dat is deze. En sommigen hebben hem nooit in de Bijbel gelezen en kennen hem toch. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, dus kun je het niet weten. Het is dus onnaspeurlijk, ondoorzoekelijk of wat het maar wezen mag. Maar kijk, lees men er gewoon in zijn verband, is er geen enkel probleem. Er staat gewoon in vers 6... zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Paulus komt er later op terug in Handelingen 17, als hij in hetzelfde Athene zegt: de mens zou God zoeken, maar hij is niet ver van ons. Je vindt hem zo. Toch. Aan de ene kant zegt hij het is onmogelijk, aan de andere kant zegt hij: men zou God zoeken, het is geen probleem. En dat is zo omdat God zich openbaart. Hij maakt zich bekend, maar dat houdt ons zoeken op. Daar beginnen wij te luisteren naar het woord Gods. En dat is waar heel dit hoofdstuk over spreekt. Want de vraag is, waarom zouden wij naar God luisteren? En het antwoord is, omdat zijn gedachten hoger zijn dan de onze. Wij reiken niet zo ver. En ons verstand, het menselijk verstand, is nou eenmaal niet gegeven om zelf een God uit te denken. Maar wij hebben het verstand gegeven, God heeft ons het verstand gegeven, schreef Johannes. Opdat wij de waarachtige, de waarheid dus, hem die de waarheid is. Opdat wij de waarachtige zouden kennen. En dus luisteren. We hebben ons verstand niet om te filosoferen, maar om de dingen die ons gezegd worden ons eigen te maken. En in het bijzonder om te luisteren naar het woord Gods. En dat staat er ook een paar versen eerder al in vers 3. Neig uw oor en kom tot mij. Hoor en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en zo verder. Er wordt meteen gesproken over de Heer Jezus Christus. En in aansluiting erop, vers 7, de goddelozen verlaten zijn weg, zijn eigen weg dus, en de ongerechtige man verlaten zijn eigen gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen, en hij zal zich bekeren tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. En die vind je in beginsel al uitgedrukt, wat ook op ons in onze dagen van toepassing is. De Heer vergeeft menigvuldiglijk. De Heer zal zich over ons ontfermen, maar op één voorwaarde. Toch? Nou ja, goed. Waarom kent men God niet? Waarom kent men Gods gedachten niet? Waarom roept men, onder het citeren van deze Bijbelteksten, Gods wegen zijn hoger dan de onze, enzovoort. Of zijn wijsheid is ondoorgrondelijk. Waarom roept men dat? Omdat men niet naar die God luistert. Simpel zat. Wij roepen dat toch niet? Gods gedachten zijn hoger. Natuurlijk zijn Gods gedachten hoger dan de onze. Maar als het goed is, wij laten ons door Gods woord onderwijzen. Zie? Opdat zijn gedachten niettemin toch onze gedachten worden. En de bedoeling is dat onze gedachten even hoog worden als de zijne. Kortom, dat wij de dingen leren bezien, beschouwen. En er dus ook eventueel over nadenken. Op dezelfde wijze als hij het doet. Ik zie nog mijn vader op televisie in een discussie met enige figuren waarvan ik de namen gelukkig vergeten ben. Jaren terug uiteraard. En er was een discussie en toen vroeg hij zei niks. En toen vroegen ze hem, wat vindt u ervan? En toen zei hij, nou, ik geloof zus en zo en zo. En toen zei iemand meteen als antwoord, ja, maar u bekijkt de dingen van Gods standpunt uit. Dat was niet goed, ik kwam ook niet meer aan het woord. Was niet op dat gelijke aardse niveau. Zie? Maar dat is het enige wat echt telt. Hoe God de dingen ziet, wij zouden ze ook zo leren zien. Paulus schrijft, ik weet niet meer zo gauw waar het was. Paulus schrijft dat het de bedoeling is dat onze gedachten gevangen geleid worden tot Christus. Een van de brieven, ik weet niet waar. Huh? Onze gedachten... Paulus zegt, ik ben bezig jullie gedachten gevangen te leiden tot Christus. Ze aan zijn gedachten te onderwerpen. Of andersom gezegd, zijn gedachten zouden onze gedachten moeten worden. En onze beschouwing, levensbeschouwing, wereldbeschouwing, onze beschouwing, onze zienswijze, onze visie zou zijn die van God zelf. Dat kan alleen naarmate we naar hem hebben leren luisteren. Dat is heel het idee. En dus staat er, neig uw oor tot mij en later hier in vers 11 van Jesaja 55. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig weerkeren. Het zal vrucht dragen. Wordt vergeleken met water, regen bedoel ik, neerslag. Regen en sneeuw, van betekenis mag je wel zeggen. Dat nederdaalt en de aarde doorvochtigt waarna de aarde vrucht draagt. Dat is het idee. En dat woord van God zou in onze harten komen, zou in onze harten wonen en zou daar vrucht dragen. De vrucht kan alleen maar zijn dat wij veranderen door de vernieuwing van ons denken en inderdaad de dingen leren zien zoals God ze ziet en ze leren beschouwen zoals God ze beschouwt en dus er ook mee omgaan zoals God ermee omgaat. Want wij zouden, heb ik nagevraagd aan Petrus, wij zouden der goddelijke natuur deelachtig worden, was de bedoeling. Op grond van dat God ons alles gegeven heeft wat tot het leven en de godzaligheid behoort. 2 Petrus 1. Datzelfde onvergankelijke leven. Zo zouden wij leren ons te onderwerpen aan de Heer, opdat hij ons zou zegenen. Dat is nou eenmaal de voorwaarde die gesteld wordt. Trouwens, u kent toch Romeinen 8, beroemde tekst, hè? Dat alle dingen zouden medewerken ten goede. Nee, de boeddhisten houden daarop. En de New Age ook. De meeste godsdiensten houden daarop. Als ze die uitdrukking al kennen. Het zal allemaal wel goed komen. Alverzoeners ook, hè. Universalisten of hoe ze maar genoemd mogen worden. Komt allemaal wel goed. Alle dingen zullen medewerken ten goede. Maar er staat, alle dingen zullen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Uiteraard in de bekende betekenis, voor degene die hem dienen. Die hem praktisch lief hebben. Het gaat over praktische dingen per slot van rekening. En dat is dus tegelijkertijd de voorwaarde. Ik wil het met grote nadruk zeggen, het is een waanidee, ik druk me maar weer wat grof uit, maar vooruit. Het is een waanidee te denken dat de Heer wel voor ons zorgt, zo zonder meer. Of we nou gelovigen zijn of niet, maak het onderscheid niet. Er zijn ongelovigen die het ook denken. Er zijn gelovigen die het denken, maar het is een misverstand. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Dat is wat mijn Bijbel zegt. Zie? En indien wij trouw zijn, is hij trouw. En indien wij ontrouw zijn, niettemin blijft hij trouw. Daar heb je dan niet zoveel aan in de praktijk, denk ik. Maar aan hem ligt het niet. Begrijp je wat ik nu zeg? Hij is de onveranderlijke. En of wij door hem gezegend worden, ja, dus hangt niet af van of hij, of hij incidenteel iets al of niet voor ons doet of zo. De vaste regel is dat waar wij hem dienen, naar hem luisteren dus in de eerste plaats, omdat zijn gedachten de onze worden en wij veranderd worden naar zijn beeld, waar wij hem dienen, zou hij alle dingen doen medewerken ten goede. Dat is het verhaal. Er is een voorwaarde aan verbonden. Of wat dacht u van de uitspraak uit Jacobus 4? Jacobus heeft van die prachtige korte uitspraken. Hij heeft ons niet veel nagelaten. Wat hij zei is bijzonder kernachtig. In Jacobus 4. Er zijn een paar prachtige uitspraken. Vanaf vers 6. Waar halverwege het vers staat, God wederstaat de hoogvaardigen. Mocht u het idee hebben dat God u wederstaat, dan. Nee, sommigen hebben dat idee. Dan is dat waarschijnlijk omdat u te hoogmoedig bent. Toch? God wederstaat de hoogvaardigen. Of als u denkt, God geeft mij toch wel wat weinig genade, dan is dat waarschijnlijk omdat u hoogmoedig bent. Namelijk niet nederig, want er staat, maar de nederigen geeft hij genade. Dat is bloedserieus natuurlijk. En daarna, zo onderwerpt u dan aan God. De onzienlijke, de onkenbare, maar tegelijkertijd de in zichzelf bestaande, de onveranderlijke, de onverderfelijke, de onafhankelijke, hoe voel je maar heet. Onderwerpt u goden. En daarmee dus wederstaat de duivel. Want de enige manier om de duivel te wederstaan is zich aan God te onderwerpen. Dat begrijpt u toch hopelijk ook? Ik bedoel, je kan de duivel wel bestrijden en zijn personeel, maar dat helpt natuurlijk niks. Daar word je ook niet behouden van, er wordt niemand door gezegend, maakt verder niks uit. Waar het om gaat is dat we ons aan God zouden onderwerpen en daarmee wederstaan wij de duivel die daar wat bezwaar tegen heeft, om het voorzichtig te zeggen. Maar er staat, onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel, daarmee dus, en hij zal van u vlieden. Of nog anders, vers 8, nadert tot God, en als gevolg daarvan, hij zal tot u naderen. U weet toch, wij mensen kunnen niet tot God naderen. Niettemin, wij zouden één stap doen. De beroemde. En voor de rest komt hij ons tegemoet. De rest doet hij. Wij kunnen God niet zoeken en vinden. Niettemin, zegt Paulus, we zouden God zoeken. Maar hij is niet ver van ieder van ons. Hij laat zich vinden. Hij maakt zich bekend. Hij openbaart zich. En zo staat het hier ook. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Men zou niet gaan zitten wachten op activiteiten van Gods wegen. Wij zouden tot hem gaan op grond van zijn uitroep. Hij is de onveranderlijke. Wij zijn veranderlijke mensen. En dat geeft ons de gelegenheid om inderdaad ons te bekeren. Want dat is ons veranderen, toch? Die begrijpen u toch? Wij kunnen ervoor kiezen een andere route te gaan. God doet dat niet. En dus zit er niks anders op dan ons aan hem te onderwerpen, tot hem te naderen en hij zal tot ons naderen, enzovoort. Het is diezelfde Jacobus die twee hoofdstukken eerder schrijft, ja, dan bid je veel en je krijgt nooit een gebedsverhoring. En zeg, ik weet wel hoe dat komt. Je bidt verkeerd. Want gij gelooft niet. En omdat er zoveel zijn die dat niet begrijpen, die hebben er dan van gemaakt van ja, je kan de Heer bidden, dat betekent aan de Heer iets vragen. En als hij je dan niet geeft, dan komt dat omdat je niet echt gelooft dat hij ook geven zal. Waarmee men de zaak weer omgekeerd heeft en dus eigenlijk zegt dat al wat God ons geeft, geeft hij ons vanwege de kracht van ons geloof. Wat is een misverstand? Is het niet zo? Waar het om gaat namelijk is dat men in het algemeen zou geloven. Namelijk zou vertrouwen op God. En daaruit zou leven. Dat zou namelijk bepalend zijn voor de wensen die wij hebben, eventueel. En dat is dus ook bepalend voor de verhoring van ons gebed. Daar hangt het mee samen. En daarna voegt Paulus eraan toe, nou ja, en wat dan nog, want God is bij machten uit overvloedig meer te doen dan wat wij bidden of denken. Dat blijft ook gewoon zo. Zie? We zouden leven in afhankelijkheid van hem en hem dienen. Tot hem naderen en hij komt tot ons. Ik zeg altijd, want ik geloof dat voor de volgende 100%, waar wij eerlijk, maar tegelijkertijd nederig onze levens aan hem ter beschikking stellen, daar geeft hij ons al wat wij nodig hebben. Dat is de garantie die we krijgen in de schrift en hier ook inderdaad. Bovendien, wie tot God gaat, even kijken, 2 bladzijden terug of 3, hoeveel was het? Hebreeën 11. Daar staat in vers 6, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En daarna, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En u begrijpt dat de verwijzing is naar de naam Jehovah, de volle betekenis daarvan. Wie tot God gaat, moet geloven dat hij is en dus ook een beloner is dergene die hem zoeken. En hem zoeken wil zeggen op hem gericht zijn. Zie? Hem willen dienen, hem zoeken te dienen, heet zoiets. En wanneer we dat doen, dan beloont hij ons. Vanuit zijn onvergankelijke hemelse positie van die van ik ben. En dus wie tot God komt moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is dergene die hem zoeken. En tot slot noem ik u er nog Hebreeën hoofdstuk 4. Waar de Heer ons wordt voorgesteld, uiteraard als de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Maar daar staat dan, vers 14, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Uiteraard in de zin van doch zonder ongeloof. Immers, de Bijbel spreekt uitgebreid over het geloof, de gehoorzaamheid, de trouw van de Heer Jezus Christus, met name ook in zijn omwandeling op aarde. En die Jezus van Nazareth is gesteld tot hoge priester, en wij kennen hem als Jehovah, de Zoon van God, en zo verder. En er staat daarover in vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En wat ik altijd zeg, zeg ik nu ook, waarom zou je toegaan tot de troon der genade? Nog anders dan. Waarom zou je toegaan tot de troon? Want dat is eigenlijk het woord, hè? Welke troon? Nou, die der genade. Maar waarom zouden we naderen tot de troon? Wat word je geacht te doen als je nadert tot de troon? Je loopt er naartoe en dan? Dan moet je netjes op je knieën, was de bedoeling. Tenminste, dat was vroeger zo. Hè? Toen er nog... Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar het idee is dat men nadert tot de troon om zich te onderwerpen aan degene die op de troon zit. En dan word je uw nederige dienaar of zoiets, heet dat, hè, voor de troon. Enzovoorts. En daar gaat het hier ook over, uiteraard. Hè. Hoe naderen wij tot de troon? Want de enige manier is door ons te onderwerpen aan God. Dat wil zeggen, onze gedachten terzijde te stellen en onze harten te laten vullen met zijn gedachten, zijn oordelen, zijn wegen en zo verder. En daardoor met zijn woord, namelijk met zijn leven. Opdat we hem die op de troon zit zouden dienen. En dan staat er op de vraag, en waarom zouden wij dat doen? Met welk doel? Wat worden wij er wijzer van? staat er: opdat wij barmhartigheid, ander woord voor genade, opdat wij barmhartigheid mogen krijgen, kortom, opdat wij genade zouden vinden, en nog meer algemeen, opdat wij geholpen zouden worden te bekwamer tijd. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Precies. Maar die hulp wordt echt alleen gegeven aan degenen die met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Aan degenen die naar hem luisteren. Niet aan degenen die de tempel ingaan om offers te brengen, en dus bijzonder religieus zijn. Dat heb ik nagevraagd aan de bouwer van de tempel, onder de naam Prediker. Die zei: als je nou toch die tempel ingaat, als je nadert tot het huis Gods, dan zou het niet moeten zijn om wat te brengen, want God heeft niks nodig. Staat recht. Het zou moeten zijn om te luisteren. Ingaan om te horen, want daar, in die tempel, zou de Heer tot ons spreken. Daar hebben we er straks ook inderdaad van gezongen. En dit is het hele idee. Hij, de onvergankelijke, de onveranderlijke, de onverderfelijke. Hij is degene van wie, en dat komt echt de laatste, van wie gezegd wordt in Hebreeën hoofdstuk 13. In vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Ik ben er niet meer aan toegekomen, de uitspraak in Openbaring. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Dan wordt die tekst uit Jesaja aangehaald. Die is en die was en die komen zal. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is de eerste en de laatste, de alfa en de omega. Dat moet Jehovah zijn. Hij noemt zich daar Jezus. Zie? En daar gaat het om. En van hem wordt gezegd, door de apostel Paulus hier in Hebreeën 13. Hij is gisteren en heden dezelfde. En dat blijft ook altijd zo. En in de eeuwigheid. Begrijp je me goed? Zelfs die uitdrukking dezelfde. Vind ik, is eigenlijk een wat zwakke vertaling. Er staat eigenlijk gewoon zichzelf. Hij is gisteren en heden zichzelf. En tot in eeuwigheid. En als je hem dan toch moet toelichten, dan zeg ik altijd, er staat: hij is gisteren en heden tot in de eeuwigheid aan zichzelf gelijk, heet dat. Dat is een goede Nederlandse uitdrukking. Aan zichzelf gelijk blijven. En dat is hij. Zie? Hij laat zich niet manipuleren. Niet door de duivel, niet door een zondige wereld en ook niet door gelovigen. En eventueel doet hij meer dan wij bidden of denken. Precies. En als wij eens bidden wat naar zijn wil is, dan verhoort hij ons. Als het niet naar zijn wil is, hoop ik dat hij ons niet verhoort. Daar ben ik nooit helemaal zeker van, eerlijk gezegd. Hè? Ja, nou goed, die is wat moeilijk aan het eind van de dag. Dat kan ik dan niet meer uitleggen. Maar ik bedoel gewoon dit. Stel nou voor dat je iets bidt wat helemaal niet naar de wil van de Heer is, en hij verhoort je toch. Dan ben je nog niet. Jarig gelukkig. Dan is het niet best. Nee, dat willen wij toch eigenlijk ook niet. Dus waar het in werkelijkheid om gaat, is dat onze wil gelijkvormig zou worden aan zijn wil. Zodat de wensen die wij hebben overeenkomen ook met zijn wensen. Dat is waar het om gaat. En die zullen inderdaad verhoord worden. Het is in zekere opzicht een ander onderwerp. Dus ik kan er nou toch niet meer op ingaan. Maar wat we ons zouden realiseren is dat Jezus Christus niet die man is uit Nazareth, waar je, als je maar lang genoeg tegen hem inpraat, dat hij dan wel doet, een kunstje doet wat je zelf niet kunt. Of iets dergelijks. Ik weet dat ik het ongelukkig zeg, maar ik doe echt mijn best. Het is andersom. Hij vraagt aan ons wat. Hij is verexcuseerd. Hij is gelukkig altijd aan zichzelf gelijk. Als er bij ons dan iets niet in orde is of veranderd zou moeten worden, zit er echt maar één ding op. Wij zouden geconformeerd worden aan hem. Wij zouden hem gelijk worden. En dat is precies wat de Bijbel ons leert. Wij zouden veranderd worden naar zijn beeld. Wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Ook wij zouden beelddragers God zijn. Dat zijn de uitdrukkingen die we bij gelegenheid lezen. En dat zouden we ons ook moeten realiseren. Dat in dit vergankelijke leven, dit leven waar overal een datum op staat, om zo te zeggen, dat in dit leven wij alleen een steunpunt, houvast, een rots, hulp vinden, daar waar sprake is van onvergankelijkheid. En dat is er. Want wij kennen de Heere, Jehovah dus, Jezus Christus, van wie gezegd wordt dat hij leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Die ons voorgesteld wordt als onze hulp. Die ons voorgesteld wordt als de rots die niet wankelt. En die ons voorgesteld wordt als degene in wie al Gods beloften ja en amen zijn. Zie? En daaruit zouden wij leven. Zullen we hem danken? Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat we u mogen en kunnen kennen. Niet door onze eigen inspanningen, of door ons licht of ons verstand, dat we aan het werk stellen om u op te sporen of na te zoeken, maar in tegendeel, simpelweg doordat u zich aan ons hebt geopenbaard. We danken u dat waar wij uw naam aanroepen, dat u zich bekend maakt en van u laat horen. Dat u tot ons spreekt, opdat uw woorden en daarmee uw gedachten in onze harten zouden geplant worden. Opdat ze onze zielen zouden zalig maken. We danken u dat we onze harten mogen vullen met dat woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen. Opdat onze gedachten niet maar vleeselijke gedachten zouden zijn, voortgebracht door het vleeselijk verstand, maar in tegendeel, dat we geïnspireerd zouden zijn door uw geest. Door het woord dat u hebt voortgebracht door uw geest en wat u ook zwart op wit hebt laten zetten, opdat wij het zouden openen en zelfs dagelijks zouden onderzoeken hoe deze dingen zijn. We danken u dan dat we ook vandaag bij elkaar mochten komen en uw woord mochten openen. En ons mogen realiseren dat u de onvergankelijke bent. Dat onder alle omstandigheden, wat er ook wankelt in dit aardse leven, dat u niet wankelt, dat u niet laat varen het werk uw handen. Dat niemand ons uit uw hand kan rukken. En dat al uw beloften vast liggen in de persoon van onze heiland, die wij kennen als ons hoofd, als onze herder, als onze hoge priester, als onze heiland die onder de omstandigheden voor ons zorgt. Wij danken u dan dat we hem mogen dienen. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat u afgerekend hebt met dat zondeprobleem dat ons in de weg stond. En dat ons onbekwaam en onnuttig maakte. En dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en daarmee tot uw erfgenamen. We danken u voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest en nog bent over ons. Waardoor wij dagelijks mogen wandelen aan uw hand. In de wetenschap dat weliswaar dit vlees en dit lichaam voorbij gaat en verbroken wordt. Maar dat wij niettemin een gebouw hebben bij u en mogen uitzien naar om overkleed te worden. Mogen uitzien naar de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. We danken u dan voor die rijkdom. We bevelen onszelf bij u aan, opdat dit werk dat u aan ons begonnen hebt, voleindigd mag worden. Opdat we veranderd mogen worden naar uw beeld. Opdat we mogen kennen, leren kennen, onze heiland, Jezus Christus. En mogen kennen, ook in de praktijk van ons leven, de kracht van zijn opstanding. Amen.